Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Als je gaat kijken, is er toch wel een wezenlijk verschil tussen Donny Malen en Denzel Dumfries in talent.
Welkom. Bij de FC Afkikken Daily van woensdag 14 juli 2021. De dag waarop we heel veel transfers kunnen bespreken. En het is een heugelijke dag op de redactie van FC Afkikken. Want Broesie, een van onze favoriete podcasts, gaat vandaag weer opnemen.
Dat klopt.
Mogen we al verklappen welke het is of moeten we het geheim houden?
Mag je dat wel doen, hè?
Ja? Jij bent er zelf bij, denk ik, straks, toch?
Zeker, vanavond. Nieuwe locatie, maar die houden we nog even geheim.
Ja. Onze vrienden, de Core Podcast, onze drie vrienden uit Rotterdam, die beginnen dan aan seizoen 3, denk ik alweer.
Zeker.
Ja, het kostte wat moeite om ze bij elkaar te houden. Allemaal interesse.
Nieuw dik contract.
Ja, dat zeker. Interesse vanuit de zandbak voor Thomas Waar, maar die blijft de Zuidas toch trouw. Dit jaar lekker bij AFC voetballen. Maar later deze week de eerste aflevering online, dus... Kan je vast op verheugen. Gaan wij het vandaag hebben gewoon over voetbalnieuws. En dan beginnen we met de beste speler ter wereld. Die een nieuw 5-jarig contract gaat tekenen. Ik wist niet wat ik las, Broesie. Messi gaat een 5-jarig contract bij Barça tekenen.
Ja, vind je dat gek?
Nou, 5 jaar als je 34 bent.
Ja, alleen... Zeg maar, het is toch puur symbolisch. Dat is toch hetzelfde. Daar komen we straks misschien ook nog op met Tadic. Ik denk, de lengte gaat er niet om hoe lang hij nog voetbalt, maar het gaat erom van dat je hem gewoon voor altijd aan je bindt.
Ja.
Dus er zit ook een symbolische waarde aan, toch? En in die zin snap ik wel dat ze hem voor 5 jaar willen.
Ja,
en voor hem is het toch ook goed?
Ja, ja. ja, het is sowieso goed. Ik zag dat het ongeveer, wat was het? 200 miljoen zou zijn of zo? Ik zag 240 miljoen. In dollars, dus ik weet niet wel hoe de dollar nu staat. Dat stond in de New York Times. En hij zou normaal gesproken voor dit contract eigenlijk... Of zijn vorig contract was goed voor 675 miljoen dollar. Dus ja. Nou, hij ging in ieder geval wat op achteruit. Dat is ook duidelijk. Moet ongeveer de helft inleveren. Dus dat is nog wel iets meer dan de New York Times schrijft. En er zit nog wel weer een ontsnappingsclausule... Net zoals in Voetbalmanager, in van 350 miljoen.
Mocht ja, maar dat is in Spanje en zeker bij Barcelona is dat standaard. Hè?
Ja, je moet toch? Bij elke Spaanse club is dat toch?
Ja.
Ja. Het is wel grappig, hij is nu officieel al 2 weken clubloos, hè?
Ja, ik las dat vanochtend, las ik een tweetje van... Messi is op dit moment clubloos op vakantie.
Ja, maar...
En toen vanmiddag kwam eigenlijk al het nieuws van hem. Ja. Het zat er ook een beetje aan te komen, toch? Of had jij meer een andere club verwacht?
Nee, denk ik niet. Ik denk dat de juiste... Ik las een... Ik weet niet waar ik dat artikel voorbij zag komen over Pedri. De ontwikkeling van Pedri vanuit Las Palmas, maar eigenlijk daarvoor ook al. En hoe die zich bij Barcelona heeft ontwikkeld. Dat ook een werking heeft gehad op Messi. Dat hij zelden zo'n connectie heeft gevoeld als met een Pedri. Dat hij daarom nog een keer zou bij willen tekenen. Toen dacht ik, ik weet niet of het zo heftig is, maar het is wel... Ook voor Messi dat hij om zich heen kijkt. Oké, wat heb ik hier? Het is heel vertrouwd. En wat voor spelers lopen nu bij me rond? Ja, ik denk dat hij dat ook wel mee heeft genomen in zijn overweging. En ik denk ook wel dat hij zoiets heeft. Ik speel hier mijn hele leven. Ja, waar zou ik nu dan nog naartoe moeten? Paris Saint-Germain?
Nou, en ik denk ook wel dat zeg maar de Copa America winst.
Ja.
Dat heeft ook denk ik wel wat betekend hoor. Want dat is natuurlijk waar hij... waar wel altijd naar gekeken werd en wat altijd werd benoemd, dat hij nog nooit wereldkampioen is geworden.
Waren mensen ook boos over? Dat mensen steeds daar weer over begonnen. Maar dat is toch gewoon niet meer dan logisch? Als je zo'n goede voetballer bent, maar je hebt nooit een grote prijs gewonnen met je land. Dat telt toch gewoon mee in je legacy?
Ja, zeker. Alleen het is meer zo dat dat als argument van tegenstanders van hem werd gebruikt dat hij niet goed was.
Oh, ja.
Toch? Ik bedoel, dat er de Ronaldo-fanatici, die willen dat nog wel eens gebruiken als van, ja, hij heeft nooit een grote prijs gewonnen. Alsof dat dan zegt dat je geen goede voetballer bent. Maar tuurlijk gaat het erover, dat is logisch.
Ja.
Maar ik denk dat dat wel wat betekend heeft ook in zijn gemoedstoestand. Van dat hij misschien ook wel, dat ook zorgt voor een bepaalde rust of zo. En dat je daardoor dan ook weer wat fijner op je plek bent. Of wat meer gaat inzien dat je misschien op een fijne plek bent. En dat je niet ergens anders pas wat kan bereiken of zo.
Nee, zeker. En dat speelt enorm mee. Het is voor Barcelona wel knap dat ze dan de helft van zijn salaris nu uit moeten geven. En dat moet ook omdat ze daar, ja, voor mij in mooi Spaans, hebben ze daar een squad cost limit. Dus wat mag je maximaal uit gaan geven? 2 jaar geleden mochten ze 670 miljoen uitgeven. Dat was toen het hoogste bedrag van alle clubs in de Spaanse competities. Maar ja, ze zijn knijthard geraakt, ook door de coronacrisis. Vorig jaar mochten ze nog maar 382 miljoen slechts uitgeven. En nu is het zo bizar dat ze maximaal 160 miljoen maar uit mogen geven.
Ja, maar wat echt ziek is dat verhaal wat laatst natuurlijk naar buiten kwam. Dat eigenlijk alle aankopen... of aankopen is niet het goede woord, aan winsten, want het zijn heel veel transfervrije spelers, maar dat die vanwege financial fair play, dat die niet eens mogen inschrijven, hè? De Memphis, Eric Garcia, Aguero. Weet jij eigenlijk hoe het daarmee staat? Want ik heb daar nu al even niets over gehoord.
Nee, ja, ik denk dat dat klopt. Ik denk dat wel zeker dat er druk wordt uitgeoefend op Barcelona. Maar ik denk dat uiteindelijk dit soort dingen komen uiteindelijk wel goed. Er komen wat schimmige constructies aan, denk ik. Waardoor ze voor de boeken wat geld kunnen lozen. Ze hadden natuurlijk ooit die deal met Juve, met hoe heet die ook weer? Pjanic en wie stuurde ze de andere kant op?
Pjanic en Arthur.
Ja, Arthur, snap je? En ja, volgens mij gaan ze nu weer zo'n deal proberen te maken. Want dan schrijven ze het salaris af van Griezmann. In ieder geval als we de geruchten mogen geloven. Ik zag dat El Mundo Deportivo dat vanochtend bekendmaken. Griezmann op weg terug naar Atletico Madrid. En dan zou Saúl naar Barça komen.
Ja, het is echt heel ziek als dat, als dat gaat gebeuren, man.
En dan wie wordt er beter van?
Dat is een beetje de vraag natuurlijk hoe dingen gaan vallen. Ik bedoel, Griezmann is niet per se welkom bij de fans van Atleti in ieder geval.
Ja.
Ik bedoel, die heeft na zijn transfer naar Barça heeft hij wel redelijk wat verpest. Aan de andere kant denk ik dat bijvoorbeeld de Simeone daar best wel daar vrij makkelijk overheen kan stappen. En dat hij gewoon denkt aan, hey, wat heeft mijn team nodig? En als zij Griezmann er weer bij krijgen en je hebt Suarez nog die hopelijk komend jaar weer hetzelfde kan brengen als dit seizoen, dan is dat wel echt heel erg nice. En Saúl vind ik echt een echt serieus en fantastische voetballer.
Ja.
Alleen heeft natuurlijk de afgelopen jaren ook een beetje op en af gepresteerd, waarbij het niet altijd even duidelijk is waarom. En dat schijnt ook wel veel mentaal te zijn.
Ja.
Speelt ook niet meer alles, zeg maar. Is niet altijd de speler waarvan Simeone zegt van, hey, ik kan van jou op aan.
Nee.
Alleen, voor Barça zou je misschien ook weer kunnen zeggen van, ja, misschien is dit wel weer een uitkomst, weet je. Weer een speler in zijn mid-twintiger erbij.
Mm.
Het salaris gaat wat omlaag, wat dus wel echt nodig is.
Ja.
En voor Griezmann ben je eigenlijk altijd een plekje aan het zoeken. Het is niet alsof hij er heel natuurlijk in past.
Maar moet je even kijken, voorin, daar is het al dringen. Hè? Dus straks met Messi, Aguero en Memphis. En dat is dan los van de gasten die ze nog steeds rond hebben lopen.
Ja, ik bedoel, ik wilde er nog een paar noemen.
Ja, nee. En dan, kijk, het middenveld heb je dus Frenkie, Pedri en Sergio Busquets. Die alle drie eigenlijk onomstreden zijn. Toch?
Ja.
Ja, waar ga je dan een plek vinden? Of ga je dan nog met 2 achterin spelen? Of 3?
Nee, voor Griezmann bedoel je?
Nee, ja, maar bijvoorbeeld als Saúl nu komt. Weet je,
ja, maar kijk, dat is natuurlijk wat zo fijn is aan hem. Ik bedoel, Saúl kan eigenlijk bijna overal spelen. Ik bedoel, als je hem in de linksbackrol zet, hoe Alba die vervult, zou hij dat ook nog een soort kunnen, denk ik.
Ja.
En ik bedoel, ik denk niet dat het doel van Barça is dat Frenkie dit jaar weer...
Of Pedri. Ja.
Dat zij allebei weer meer dan 60 wedstrijden spelen.
Dus dan zou het eigenlijk ideale 12e man zijn.
Mm.
Dat werd toen ook gezegd over Wijnaldum, hè?
Dat
ze hem erbij zouden halen dat hij niet onbetwist basisspeler zou zijn. En dat hij dan de ideale 12e man of 11,5, hoe je dat zegt.
Ja, ik bedoel, als je hem erbij hebt, als je hem als je eerste middenvelder hebt die erin komt, dan heb je wel topkwaliteit.
Ja,
natuurlijk.
Zeker. En dus dat zou ik vind het wel
moeilijk
helpen.
Hoor. Het is wel moeilijk wie er beter uitkomt.
Het is wel interessant. Ondertussen in de Madrid, daar zijn ze natuurlijk druk bezig met te kijken wie ze centraal achterin neer gaan zetten. Sergio Ramos gepresenteerd bij Paris Saint-Germain. Voor mij gaat het heel goed nu tussen die deal met United en Varane. Die komt steeds dichterbij. Maar voor Ancelotti, ik denk dat hij er nog wel wat geld voor terug wil, voor Varane. De vraag is natuurlijk hoeveel. Maar het ging. Kijk, je wilde het gisteren niet over hebben. En ik dacht ook, nu zijn we ermee klaar. Maar Florentino Perez, weer een audiofile uitgelekt. En dit keer gaat het over Cristiano Ronaldo. Hij is gek, deze man is een idioot, een zieke man. Je denkt dat hij normaal is, maar dat is hij niet. Anders zou hij niet doen wat hij allemaal doet. Waarom denk je dat hij al die stomme dingen doet? Nou, dat ging dus over Ronaldo.
Maar wat bedoelt hij daar nog mee?
Ja, dat wordt niet echt uitgelegd, maar...
Maar kijk, we weten allemaal dat Cristiano Ronaldo niet helemaal normaal is. Ik bedoel, hoe kan je anders elke dag, heel de dag door aan het trainen zijn? Ik bedoel, dan ben je niet helemaal lekker, zeg maar, denk ik. Als je dat op kan brengen, dan heb je zo'n zieke mindset. Dat kan nooit eigenlijk gezond zijn.
Nee.
Er zijn natuurlijk ook wel wat dingetjes in zijn privéleven op zich. Maar ja, hij is nu... Ja, het is een beetje het punt wat ik gisteren maakte, toch, van... Hoe serieus neem je dit? Want hij is nu... Hij heeft nu allemaal dingen, zegt hij, over allerlei superbelangrijke spelers uit de historie van Real.
Nee, dat ben ik met je. Maar wat ik het meest zieke vond, was over Contrao. Ik weet niet of je dat gezien. Hij zegt, weer een speler zonder hersenen. Dit soort jongens worden opgevreten door de stad Madrid. Op dit moment is hij shit en Mourinho is een idioot dat hij hem laat spelen. Het is niet dat hij niet goed wil spelen, maar Contrao is een beetje gestoord. Hij rijdt rond zonder een rijbewijs. Dat gezegd hebbende, de druk was voor hem overweldigend. Dat is wel heel vervelend. Maar anderen hebben er geen interesse in of hij er last van heeft. Ze zien gewoon dat hij shit is. Oké, wel goed om te weten dat Contrao een aantal jaar door Madrid heeft gereden zonder rijbewijs.
Ja, lekker dan.
Maar goed, ja, er is daar een machtsstrijd gaande vanuit de media richting Florentino Perez. Want hij heeft voor mij krant of dat nieuwsmedia. Oh, nou ja, niet... Ik weet niet de naam precies, maar die heeft hij dus alweer aangeklaagd. Daar zitten dus advocaten op, maar die hebben zoveel scheid. Die hebben vandaag gewoon weer nieuwe tapes naar buiten gebracht. Dus ik ben altijd wel benieuwd wat er dan achter zit. Waarom dit nu opeens naar buiten komt, 9 jaar later. Of ze hebben nu pas de tapes in bezit gekregen, dat kan ook, hè?
Ja, maar dus, ja. Dus...
Er is wel een afrekening gaande richting Florentino Perez. Dat is één ding dat zeker is.
Ja, wat gek, hè?
Ja, heel gek. Dan, we hadden het er voor mij eerder al over dat er 2 spelers zeker weg mogen bij PSV. Donjon Malen en Denzel Dumfries. Malen schijnt nu al rond te zijn, persoonlijk in ieder geval, met Borussia Dortmund. Dat meldde Bild vandaag. Nu moeten de clubs alleen nog uit gaan komen. Dortmund wil 25 miljoen betalen en PSV 30 miljoen. Nou, dan weten wij allemaal, dit gaat rondkomen.
Ja, dat denk ik ook wel.
Toch? Ja,
ja zeker.
Ja. Wel goed, ook Sean de Jong, echt heel transparant richting Voetbal International had hij gereageerd. We worden op de hoogte gehouden door Mino Raiola, hun zaakwaarnemer. Ze weten wat wij willen hebben en wat de spelers. En we hebben de spelers de ruimte gegeven om met geïnteresseerde clubs te gaan praten. Als zij overeenstemming hebben, dan zal de betreffende club zich bij ons melden. En op dit moment is er nog geen enkel concreet bod bij ons binnen. Maar dat kon natuurlijk heel snel veranderen. Als ze nog niet tot elkaar zijn gekomen, dan melden Donjel en Den Dumf zich op 18 juli weer bij ons. Maar de kans dat ze beide gaan is natuurlijk heel groot. Dus eigenlijk zegt hij, we hebben nog geen bod binnen, maar ik verwacht eigenlijk dat het voor, want 18e is maandag?
Zondag.
Of zondag. Voor zondag is het dan...
Ja, je ziet nu ook steeds meer serieuzere bronnen, vooral berichten over Malen natuurlijk naar Dortmund. Ja.
Ja. En dat is ook wel... Kijk, ze hebben nu... Wat is het? 80 miljoen om uit te geven na Sancho weg is. Dus dat, ja, dat verbaast mij niet. Toch?
Ik ben wel benieuwd. Ja. Vind jij hem bij Dortmund pas?
Ja, ik ben benieuwd, vooral benieuwd hoe ze hem gaan laten spelen.
Ja, dat heb ik dus ook een beetje. Want Sancho is natuurlijk weg op die rechterflank.
Ja.
Je hebt eigenlijk Marco Reus en Thorgan Hazard die links staan dan wel op 10 in Reus' geval. En rechtsbuiten heb je eigenlijk niet echt. Ik bedoel,
nee, je kan die Reina daar vanaf laten spelen, maar dat is ook niet echt rechts.
Nee, maar die speelt alleen maar op middenveld eigenlijk.
Ja.
Julian Brandt speelt ook op middenveld. Dus eigenlijk heb je in de aanval heb je Haaland en je hebt dus Reus en Hazard.
Mm-hmm.
En daarnaast is er eigenlijk alleen een soort plek op rechtsbuiten.
Ja. Nou ja,
ik denk dat dat wel zonde is van de kwaliteiten van Malen om hem puur op de rechterflank te hebben. Je zou natuurlijk wel kunnen zeggen dat hij als een soort tweede spits kan fungeren en dat je rechterkant wat meer open is.
Ja.
Maar ik ben heel erg benieuwd hoe ze hem gaan inpassen. Ze hebben natuurlijk nieuwe trainer met die Marco Rose. Die was bij Gladbach. Hij streeft in ieder geval gewoon aanvallend voetbal na, wat denk ik wel echt goed is voor Malen ook.
Ja, zeker. Ja, nee, maar dat is enig. Kijk, het meest interessante wordt hoe. Kijk, als ze hem voor 25 of 30 miljoen binnen gaan halen, dan is dat veel geld. Maar er is natuurlijk wel. Het is niet dat hij in een gespreid bedje komt.
Nee, zeker niet.
Toch?
Zeker niet.
En ze hebben zoveel aanvallend talent. Want ze hebben ook nog die Braziliaan, die Reinier, toch?
Ja, maar is ook geen aanvaller.
Ja, dat is meer. Ja, een 10 en vanaf links kan hij spelen, toch?
Ja, ja, maar speelt meer vanaf het middenveld in een aanvallende rol. Dan. Ja. Maar kijk, wat natuurlijk wat zou kunnen, alleen dat ja, ik weet niet hoe Dortmund hem heeft binnengehaald. Wat hij natuurlijk bij Gladbach ook heel erg deed, was meer een soort 3-4-2-1. Hè? Dus eigenlijk met wat hogere backs. En
ja, met die, hoe heet die Zwitser? Vanaf van de rechterkant toch, bij Gladbach? Die ik zo goed vond op het EK. Hoe heet die ook weer?
Lijnair.
Nee, die Zwitser. Ach, weet hij nou. Nee, ik kom er zo wel op.
Maar dat je zeg maar Haaland als puntspeler en dat Reus en Malen daarachter spelen, dat zou natuurlijk wel kunnen. En wat nog een optie is dat ze eigenlijk stiekem al weten dat Haaland nog weggaat.
Ja, dat is natuurlijk wel echt het verhaal. Nee, ik bedoelde die Mbabu van Gladbach. Of van Wolfsburg is die. Die is helemaal niet van Gladbach. Excuus.
Wolfsburg,
ja.
Daarom.
Ja. Nee, dat is natuurlijk... Chelsea heeft zich gemeld. In ieder geval Chelsea had zich ook gemeld voor Chiesa. Dus die zijn ook wel echt de portemonnee aan het trekken. In ieder geval die willen de portemonnee trekken. Dus dat zou ook wel kunnen. Kijk, Simon Tjommer zegt bij ons altijd... Haaland gaat naar één club en dat staat al jaren vast. En dat is Real. Oké? Nou ja, ben ik wel benieuwd naar wanneer dat dan gaat gebeuren. En als dat gebeurt, ja, dan kan je Donjan Malen ook in de punt zetten.
Zeker.
Ja.
Maar dat is een beetje, gaat Roos het systeem van Dortmund heel erg veranderen?
Ja, wordt wel interessant. En Denzel Dumfries natuurlijk na een fantastische poolfase met Oranje. Tegen Tsjechië had hij op zich binnen na 2 minuten ook wel binnen kunnen koppen als Donjan Malen die bal beet had voorgegeven. Maar is het relatief wel rustig? Heb je dat niet?
Ja, maar dat was natuurlijk... Is hij wel zo goed?
ja, daar verschillende meningen over.
Ja, er is toch wel, als je gaat kijken, is er toch wel een wezenlijk verschil tussen Donjan Malen en Denzel Dumfries in talent.
Ja.
Ik bedoel, we zien allemaal de kwaliteit van Dumfries. Die heeft hij ook echt.
En zeker.
Ook, dat is ook Nederlands elftal waardig. En dat is ook wel een hogere club. Of een iets grotere club dan PSV waardig, denk ik.
Ja. Het is heel belangrijk in welk systeem die gaat spelen.
Ja.
En weet je, Everton. Marcel Brands kent hem natuurlijk goed. Die heeft hem voor mij ook ooit naar PSV gehaald, als ik het goed heb. Die weet wel... precies welke kwaliteiten die heeft. Ik denk dat als je met een... Hè, zoals Oranje speelde, dat je heel veel aan hem hebt. Maar als je gewoon met 4 achterop gaat spelen... ja, dan ben ik benieuwd welke stap die gaat zetten.
Ja.
Maar goed. Over Den Dumf nog niet heel veel interesse. Of in ieder geval niet heel veel te melden. Over Donny Malen des te meer. We hadden gisteren natuurlijk al een beetje over AZ. We hadden het over Myron Boadu naar Monaco. En hoe Marco Bizot niet naar Griekenland gaat. Maar toen werden we gisteravond laat verrast door het nieuws van Kelvin Stenks. Op weg naar Nice.
Ja, en Boadu naar Monaco.
Ja, Monaco hadden we al besproken gisteren.
Ja.
Ja. Maar Kelvin Stenks naar Nice. Wat vind je ervan?
Nice, want de nieuwe trainer daar is de trainer die
Lille... Van Lille toch, ja.
Wow, het was oprecht niet expres. What the fuck?
12-tal, let's go.
Holy shit, het was echt niet expres, ik meen het echt serieus. Maar is natuurlijk de trainer die bij Lille fantastisch heeft gedaan. Dus ik denk dat wel heel erg mooi is voor Stenks. En het is natuurlijk eigenlijk wat wij al vaker zeggen. Spelers die niet onbetwist fantastisch goed... Ja, hoe zeg je dat nou? Stenks is heel goed in de Eredivisie. Ja. Het is echt een hele goede speler. Alleen het is niet zo dat we bij hem... Ik schat hem niet bijvoorbeeld in op het niveau Malen of Tadic of Berghuis zelfs niet, denk ik. En nee. Dan is Frankrijk, naar een mooie club in Frankrijk gaan, is natuurlijk... is op dat moment misschien best een goede tussenstap... in plaats van naar de top in Engeland, Duitsland, Italië of Spanje... waar we die spelers uiteindelijk terecht willen zien komen. Dus ik vind dat eigenlijk wel mooi.
Ja. Ja, ik ook. Alleen, ja, ik ben wel benieuwd... en dat is meer gewoon mijn gevoel... dat of hij het fysiek aan kan, de Franse competitie. Maar dat is mijn eerste inschatting.
Ja, ik vind dat altijd...
Hij heeft gewoon echt wel kwaliteiten. Alleen, hij moet wel gelijk gaan spelen. Of in ieder geval, hij hoeft niet gelijk te gaan spelen. Maar er moet wel een duidelijk plan voor hem liggen. Dat de overstap van de Eredivisie, waar hij vorig jaar natuurlijk niet geen goed jaar heeft gehad. In ieder geval niet zoals het jaar daarvoor. Als hij met die vorm daar binnenkomt. En ze zijn mega ambitieus, wat ik las. Hè? Vorig seizoen 9e geworden en ze willen echt aan gaan haken. Ja. Dan ben ik benieuwd op welke manier die binnenkomt in ieder geval. Maar goed, het was te verwachten dat ze weggingen. En voor ons, kijk, hetzelfde met Koopmeiners naar Atalanta. Weet je, hoewel ik dat wel iets meer snap, is het nog steeds ook de vraag. Hè? Het is niet onomstreden. Alleen denk ik dat de grootste kwaliteit bijvoorbeeld van de Teun Koopmeiners is dat die zo bizar mentaal sterk is. Dat ook echt de kracht is of de kwaliteit is waardoor hij tot nu toe bereikt heeft wat hij bereikt heeft. Dat ik denk dat hij daarom wel zal slagen bij Atalanta. Los van het voetballende, wat hij kan natuurlijk ook wel redelijk tegen een bal trappen. Maar die is zo bizar mentaal sterk. Ik ben wel benieuwd als bijvoorbeeld een Kelvin Stenks niet gaat spelen in Frankrijk, hoe die daarmee omgaat.
Ja.
Maar goed.
Ja, geen idee.
Ja?
Nice is wel vet hoor. Ik zit even naar die aanval te kijken. Ze hebben daar sowieso... Dolberg loopt daar natuurlijk. Hebben ze die, we ook bij Jong Frank, ik heb gezien, Guiri.
Mm-hmm.
En dan heb je die Maolida. Allemaal 21, 22 en 23. Stenks komt daarbij. 22 jaar.
Ja, het is wel heel vet.
Dat team is echt zo bizar, jongen. De oudste speler die ze volgens mij hebben is Dante. Die is ook gelijk 37. Schneiderlin loopt er natuurlijk rond. Een leuk team, hoor.
Ja. Ja, zeker. Ja. En met een trainer die vorig jaar heeft bewezen dat hij van... Nou, ik wil niet heel oneergepiedig zeggen over Lille dat het niets was. Maar van een beetje heel veel kan maken, zo kan ik het wel zeggen. Dan goed nieuws voor de Amsterdammers op meerdere vlakken vandaag. Te beginnen met dat de aanvoerder zijn contract heeft verlengd. Dusan Tadic vorige week of twee weken geleden misschien nog wel op de weg naar Milan. Maar Mark Overmars zei onbespreekbaar gaat niet gebeuren. En hij heeft nu zijn contract verlengd. Hij lag al vast tot 2026, waarvan tot 2023 als speler. Maar hij blijft een jaartje langer actief als speler. En hij tekent tot 2027 als werknemer. En dat is dan waarschijnlijk jeugdtrainer van Ajax. En met de nieuwe verbeterde verbintenis toont de clubleiding de waardering voor de inzet, kwaliteit en, dames en heren, goed opletten, loyaliteit van Tadic.
Ja.
Mooi. Ja, wel leuk voor Ajax. Ja, ik betwijfel of het, als je zegt dat hij niet weg mag, hoeveel loyaliteit daarin zit.
Ja, maar dat ja, hij zal zelf als hij zelf had doorgedrukt, dan verandert het toch ook wel iets.
Ja, natuurlijk. Nee, maar het is een beetje een gemmetje, hoor. Want ik denk dat hij het enorm naar zijn zin heeft.
Ja.
Hij had het toen bij Southampton, riep hij het al, hè, dat hij echt naar Ajax wilde. En voor mij echt een van de beste aankopen ooit van Ajax in de geschiedenis van Ajax. En dat bedoel ik niet over jonge spelers, maar gewoon echt een speler binnenhalen op leeftijd. En ja, ik vind dat wel echt mooi voor Ajax. En ja, er was meer mooie nieuws in ieder geval. Het oude logo keert terug op het tenue dit seizoen. Wat vind je ervan als Feyenoorder, tenue van Ajax?
Nou ja, als Feyenoorder vind ik daar niet per se veel van. Ja. Wat zou ik als Feyenoorder van het shirt van Ajax moeten vinden?
Nou ja, ik weet niet. Ja, het is ook lastig om daar iets van te vinden, denk ik. Ik vind het wel mooi dat ze een knieval hebben gedaan voor de roep van de supporters. Die natuurlijk al jaren gaat om het oude logo terug te krijgen op het shirt.
Ja,
en ik zag op het Insta-account van de Pantelits podcast zag ik voorbij komen een fotootje van Daily Blind met het nieuwe tenue. En dan zijn pa van, wat is het? Ik denk 20, 25 jaar geleden. Ja, dat is natuurlijk wel heel mooi. Daar ook allebei het oude logo op verwerkt. En ja, ik vind het shirt vind ik eigenlijk overal meevallen. Als ik heel eerlijk ben.
Ja, ik vind het op zich dat klassieke vind ik wel mooier.
Ja. Maar het heeft, ja, misschien zeg ik dat verkeerd hoor. Maar het klopt niet of zo. Ja, dat is misschien heel gek dat ik dat zeg hoor. Maar het, een beetje asymmetrisch of zo voor mijn gevoel.
Je hebt moeite mee dat die logo's...
Ik probeer hem nu ook even te bekijken.
Je hebt moeite mee dat die logo's zeg maar niet in het rood helemaal zitten. Dat die op de lijn zitten tussen wit en rood.
Ja. Ik keek naar het shirt en dacht ik...
Ja, ik snap wel een klein beetje wat je bedoelt, maar...
En de sterren zijn verdwenen, hè?
Ja, dat boeit me echt heel weinig.
Oh.
Weet je wat ik des te vetter vind? Maar daar kijk ik ook een beetje naar... Een beetje vanuit professie, denk ik. Maar hoe Ajax het weer aankondigt is natuurlijk weer echt fenomenaal. En ik las zag ook weer een tweet over iets met details. Of over dat op de foto's je hebt natuurlijk Van Basten.
Zeker.
En Sjaak Zwart en zo. Dat die dan precies de Adidas schoenen aan hebben. Uit die tijd, volgens mij.
Ja, nou dat heb je heel goed gezegd. Want degene die het twitteren, die werkt ook bij Ajax. Klaas Hazenoot.
Oh, dat maakt het minder.
Ja.
Ja, als je het zelf moet zeggen.
Ja, nou ja, anders had het misschien niemand opvallen. Zwart met de Adidas Telstar, Van Basten met de Adidas Tango uit 88. En Rijkaard met de Adidas Questra uit 94. En
ik vind dat
de Champions
ziek,
League.
Man. Ik vind dat zo ziek hoe dat mediateam, of weet ik, ja, ik weet niet wie hierachter zit. Hoe ze over dit soort shit nadenken.
Maar dat heeft toch ook wel mee te maken. Kijk, bijvoorbeeld die Klaas Hazenoot, daar hoeven we het niet heel lang over te hebben. Maar die werkte bijvoorbeeld bij De Wereld Draait Door. En die is dus van De Wereld Draait Door overgestapt naar Ajax Media. Maar dat betekent wel gewoon... Ja, kijk, alles wat daar werkt is wel gewoon kwaliteit. En dat merk je dan in dit soort dingen.
Ja, man.
En voor mij, ik zag laatst voorbij komen, die mediaafdeling telt nu 822 mensen. Dus ja, daar mag je ook wel wat moois van maken. Overigens, ik geef het niet
822?
Graag... Nee, maar ze hebben echt zo'n grote mediaafdeling. Het is echt bizar. Over shirtjes en details, ik zeg het niet graag, maar Manchester City, ik zag het shirt voorbij komen, dat ze in de kraag hebben ze een 93 dubbele punt 20 staan en dat heeft te maken met de tijd in de wedstrijd City QPR in 2012, toen Aguero City naar de titel schoot en niet United. En van die 20 hebben ze zeg maar die 93-20 is in wit gedrukt op het blauwe shirt. En van die 20 hebben ze een soort 10 nog weten te maken in blauw als ode aan Aguero. En dat vond ik wel echt heel mooi bedacht. Maar hij gaat er nooit mee spelen natuurlijk, omdat hij nu vertrokken is. Het is wel mooi hoe clubs daar steeds meer aan proberen te denken, toch? Aan dit soort details in shirts.
Ja. Ja, ik denk dat ook steeds meer... er is een keer het besef gekomen van... Hey, we kunnen veel meer een statement uitdragen met het shirt... dan puur alleen dat het gedragen wordt op wedstrijddagen.
Zeker, ja.
Toch? En het wordt steeds meer gebruikt als... er komen steeds meer details in die meestal doen denken aan het verleden of naar iets verwijzen. En dat vind ik wel nice.
Ja, ik heb nu het Groningen uitshirt gekocht voor dit seizoen. Heb je die al gezien?
Ja, die donkere.
Ja, met de goud. Ik zo mooi. Ja. En wat ook detail, hè? Voor de mensen die niet elke keer het FC Groningen shirten. Zeg maar, achterop staat geschreven... Ein pronkjewal in golden rand. Oftewel, een pronkjewiel in gouden rand. En dat komt van het officiële Groningse volkslied. Wat bestaat, wat ik niet kende. Maar...
Prachtig.
Nou ja,
over Groningen trouwens.
Ja.
Ik denk, het belangrijkste wat misschien... Deze hele
Arjen Robben.
Hebben we nog niet besproken, nee.
Oh.
Dat de zondagavondwedstrijden weer terug zijn. Stiekem. Terwijl supporters zich...
Ja, maar dat had ik... Ja, oh ja, daar hebben we het voor mij een paar weken geleden over gehad, toch?
Ja, een paar weken geleden, maar nu is het definitief.
Ah, oké, ja. Maar wat had dat met Groningen te maken?
Groningen, die heeft zich er zeer sterk tegen uitgesproken. Die zei... Wouter Gudde heeft...
Ja.
Zich er nu tegen uitgesproken. Die zei van het besluit is genomen met het oog op maximalisatie van bijvoorbeeld tv-gelden en zo. Zodat er zoveel mogelijk mensen kunnen kijken naar wedstrijden.
Ja.
Alleen voetbal of supporters hebben in meerdere enquêtes aangegeven dat ze oprecht dit zien als een reden om thuis te blijven. Die zondagavondwedstrijden.
Ja, voor mij. Ja.
En dat weegt totaal niet op tegen de tv-gelden. Als je kijkt naar dat de stadions dan leger zullen zijn. Dat het minder beleefd zal worden, dat er dus minder ticketing zal zijn.
Mm.
Hij zegt, voetbal is vooral een sport die live meegemaakt moet worden. En daarna op televisie. En niet televisie first.
Ja, maar ik denk dat het een ijzersterk punt is. Want ja,
zeker.
Weet je, en het is ook wel gek dat dan iedereen zegt wat van, maar uiteindelijk bepaalt dan ESPN.
Nee, maar dat is dus niet waar, want de Eredivisieclubs hebben hier ook over meebepaald en over kunnen uiten.
Ja, maar wat hebben zij erover geuit dan?
Nou ja, als FC Groningen uitspreekt zeer onstemd te zijn.
Ja.
En andere clubs niet.
Dan hebben andere clubs ook... Ja, oké, dan verstond ik je verkeerd. Of dan begreep ik je verkeerd. Maar dat zou nog raarder zijn. Want voor mij heeft elke club altijd gezegd dat je dit voor de supporters toch...
Ja, maar blijkbaar tot een bepaalde hoogte. En... Zijn ze er ook niet echt meer tegen ingegaan?
Nee, ja, ik weet niet. Als er een meerderheid, dat is natuurlijk zo. Als een meerderheid dan dit wel wil.
Het is een besluit van de ECV.
Ja, en daar zijn alle clubs bij aangesloten.
Ja.
ECV, Jan de Jong, vriendelijke man. Hij heeft echt veel goed gedaan. Zeker nu weer met die 8 uur wedstrijden. En dat proefballonnetje, waar we nu al weken al niks meer van horen. Van de Dutch League, waar Ajax en Feyenoord nog steeds niet aan mee hebben gedaan. Dat gaat hartstikke goed bij de ECV. Trouwens, over Groningen gesproken, dat ik je daar nog even over wilde hebben. Dat stond een artikel vandaag in het AD over dat eigenlijk de conclusie was... her en der is buiten de club al wel lichte irritatie merkbaar over de besluiteloosheid van Arjen Robben.
Ja.
Maar ja, ik heb echt nog niemand buiten de club gehoord of gesproken die zegt... nou, die Arjen Robben moet nu wel een keuze gaan maken. Onder de Groningen supporters.
Maar intern, nee. Maar intern kan ik me wel voorstellen dat daar... Dat je daar best wel moeite... Dat je op een gegeven moment gewoon wil weten waar je aan toe bent, toch?
Want, oh, ja, zeker. Maar dat krijg je al als je hem binnenhaalt met de woorden van Mark-Jan Vladeres. Die zei, als die technisch directeur wilde worden, dan had ik mijn functie afgestaan. Ja, dan maak je iemand ook groter dan de club. En ik denk... Nogmaals, dat het een extra iets is. Ik denk dat ze er niet van uitgaan dat hij terugkeert. En als hij terugkeert, dan is het een soort bonus. Dat je hem in wedstrijden kan gaan gebruiken. Als hij het verschil kan maken.
Ja.
Dus zo moet ik het zien. Over Groningen gesproken. Maar ik weet niet. Ik wilde het combineren met het officiële Groningse volkslied. Daar heeft iemand niks aan. Maar ik wilde eruit gaan met het onofficiële Groningse volkslied. Ken je dat?
Nee.
Noorderplantsoen van Ralf Poelman?
Nee, nog nooit van gehoord.
Oké, nou dan laat ik de mensen hopelijk met heel veel plezier luisteren naar het onofficiële volkslied van Groningen.
Waarom doen we dit eigenlijk?
Nou, omdat we net een pronkje wil in gouden rand, of zoals Groningers zeiden, een pronkje wil in golden rand in het Groningse shirt hebben staan dit seizoen. Toen dacht ik, dat is een mooi einde voor deze podcast van vandaag.
Oké. Geniet ervan.
Dankjewel, Broes. Tot morgen.
De tickets op tafel, de koffers gepakt. De taxi staat klaar in de straat. Jij staat al buiten en roept kom schiet op. Straks zijn we net iets te laat, iets te laat. En slenterend sleur ik de spullen de deur door. Gedwee loop ik achter jou aan. Jij hebt er zin in, ik zal het nooit zeggen, maar heb eigenlijk geen zin om te gaan. Want als ik weg ben, dan mis ik de straten. Vanaf de toren tot aan Westerhaven. Ik mis de grachten, de mensen, stadje, studenten. Het allermooiste accent. Geen Frankrijk, laat staan Kameroen. Doe mij maar het gras van het Noorderplantsoen.